Gemeente, een enkele mededeling namens de kerkenraad. De gekozen broeder M. Thalen, die tot ouderling gekozen is, heeft zijn benoeming mogen aanvaarden. De biddagcollecte heeft tot nog toe opgebracht ruim 16.000 gulden. De collecte vandaag is bestemd voor de kerk en aanstaande zondag ook voor de kerk. En dan hoopt, dus volgende week zondag, hoopt in beide diensten u voor te gaan, dominee Baars. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen uit de 38ste psalm, het 12e en het 15e vers. Zij die mijn dood bejagen en want o trouw en eeuwig wezen in mijn vrezen, staat mijn hoop op u alleen. 12 en 15 van 38. Wij luisteren nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is, gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En dan lezen we vervolgens het woord van God uit het evangelie naar Matteüs. Het 26e hoofdstuk. We lezen daarvan de versen 47 tot en met 56. Matteüs 26, vers 47 tot en met 56. En na de schriftlezing zingen we het 6e vers van Psalm 22. Wees dan mijn hulp, houd u niet ver van mij. En als hij nog sprak, ziet Judas, een van de 12, kwam en met hem een grote schare met zwaarden en stokken, gezonden van de overpriesters en ouderlingen des volks. En die hem verriet, had hun een teken gegeven, zeggende, die ik zal kussen, die is het, grijpt hem. En terstond, komende tot Jezus, zeide hij, wees gegroet, rabbi. En hij kuste hem. Maar Jezus zeide tot hem, vriend, waartoe zijt gij hier? Toen kwamen zij toe en sloegen de handen aan Jezus en grepen hem. En ziet een van degenen die met Jezus waren, de hand uitstekende, trok zijn zwaard uit. En slaande de dienstknecht van de hoge priester, hiel zijn oor af. Toen zeide Jezus tot hem, keer uw zwaard weder in zijn plaats. Want alle die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan. Of meent gij dat ik mijn vader nu niet kan bidden en hij zal mij meer dan 12 legioenen engelen bijzetten? Hoe zouden dan de schriften vervuld worden die zeggen dat het al zo geschieden moet? Terzelfde uren sprak Jezus tot de scharen, gij zijt uitgegaan als tegen een moordenaar met zwaarden en stokken om mij te vangen. Dagelijks zat ik bij u, lerende in de tempel en gij hebt mij niet gegrepen. Doch dit alles is geschied, opdat de schriften der profeten zouden vervuld worden. Toen vluchtten al de discipelen hem verlatende.
Thank you.
woord Gods voor de prediking van deze morgen vinden we in het zojuist gelezen schriftgedeelte, het 26e hoofdstuk van Matteüs, en daarvan de versen 53 en 54. Vers 53 en 54, waar wij Jezus' woorden lezen: of meent gij dat ik mijn Vader nu niet kan bidden en hij zal mij meer dan 12 legioenen engelen bijzetten? Hoe zouden dan de schriften vervuld worden, die zeggen dat het al zo geschieden moet? Laten wij de Heere om zijn zegen bidden over de bediening van zijn woord. En dan willen we gedenken aan onze zieken in het ziekenhuis in Dijkzicht. Is nog altijd zuster Den Hoed. En de afgelopen week was ook zuster De Geus weer even in het ziekenhuis in Dirksland. Ze is op het ogenblik weer thuis. We denken ook aan onze andere zieken en vragen God zegen over hen en over ons. Laten wij bidden. Wij willen samen uw heilig aangezicht zoeken, o Heere, nu we vanmorgen weer in uw huis mogen zijn. Na een week waarin gij ons hebt nagewandeld en een week waarin gij ons verzorgd hebt. Na al die bemoeienissen van u die we van dag tot dag mochten ondervinden en al de zegeningen die we uit uw hand hebben mogen ontvangen. En vandaag is het dus weer zondag, Heere, de dag die naar uw naam genoemd is, de dag die gij een bijzonder karakter hebt willen geven, de dag waarvan gij ons gezegd hebt dat wij hem ook op een bijzondere wijze zullen gebruiken, de dag die geheiligd moet worden. Wij bidden van u, Heere, dat we dat mogen leren, om uw dag op de rechte wijze te bezien en te beleven. En dat wij op deze dag, ook vandaag dus, op een hele bijzondere manier mogen bezig zijn met de dingen die gij aan ons geopenbaard hebt. Want dat is toch een van de aspecten van het heiligen van uw dag, Heere, dat we zullen bezig zijn, dat we zullen overdenken de dingen die gij bekendgemaakt hebt, dat we uw woord in de hand zouden nemen en dat we uw woord mogen verkondigen en dat we uw woord mogen beluisteren en dat we uw woord mogen overdenken. Heere, want daarin staan toch die dingen die tot onze zaligheid dienen. Daarin staat toch alles geschreven wat nodig is voor tijd en eeuwigheid. Door dat woord kunnen we wijs worden tot zaligheid. En Heere, het zoeken van die wijsheid en het leren kennen van uw wil en het overdenken van uw genade openbaring en het zoeken van u, de levende God, om u te mogen kennen, dat zijn toch wel heel bijzonder de dingen van vandaag, van de zondag. Dat hoort toch heel bijzonder ook wel bij het heiligen van die dag. Leer ons dat, Heere, en geef dat we de gelegenheid gebruiken om alles in het werk te stellen, om op de hoogte te komen van het heil des Heren. Zo zijn we vanmorgen samen, Heren, in uw huis. Gij roept ons hier, gij bracht ons hier. Gij gaf ons alle de gelegenheid om hier te komen. Dat geldt niet van elk mens. Er zijn ook mensen die niet kunnen komen, zieken. Het zij dat ze in een ziekenhuis liggen, het zij dat ze thuis ziek zijn. Heren, maar onze ziekte is een verhindering om met de gemeente op te gaan. Zo kan ook ons oud zijn een belemmering zijn. En er kunnen nog andere factoren genoemd worden die eveneens de kerkgang onmogelijk maken. Heren, wij mogen hier zijn en er zullen er ook met ons meeluisteren vanmorgen thuis of misschien nog weer ergens anders. Gedenk ons allen in uw genade, o God. En geef dat ons samen zijn niet te vergeefs zal wezen. Maar dat we in ons samen zijn ook mogen ondervinden dat gij in ons midden zijt. Heren, wij hebben dat niet verdiend. Maar u hebt wel beloften daaromtrent gegeven. Als u vanwege onze zonden van ons geweken zoudt blijven, dan kunnen we dat verstaan. dan zullen we dat ook moeten accepteren als het verdiende loon. Want de zonde brengt inderdaad toch loon mee en loon van de zonde is de dood. En dat is toch ook de verberging van uw aangezicht. Dat is toch ook het feit dat gij u onttrekt aan ons en ons loslaat. Heren, dat is verdiend. Laten we dat ook eerlijk zien en belijden en in verootmoediging u daarin billijken en rechtvaardigen. Maar heren, u hebt daarentegen toch ook beloften gegeven dat u wilt wonen in het midden van uw volk. Dat u wilt wonen op de lofzangen van Israël, zo lezen we ergens. Dat u uw volk verblijden zult in uw bedehuis. Dat u in het midden van hen zult zijn die in uw naam vergaderd zijn. En dat maakte de tempelgang voor het oude Israël zo kostbaar. En dat maakt het onder de nieuwe bedeling toch ook zo gezegend om met de gemeente te mogen opgaan naar de plaats van het gebed. Want heren, in de weg van de vervulling van uw beloften mogen we verwachten dat u daar ondanks de zonden van degene die vergaderd zijn toch ook komen wilt. Laat ons gebed dan mogen zijn, heren, dat u ons wilt bezoeken met uw heil. Dat u wilt komen, dat u wilt werken, dat u uw tegenwoordigheid ook in ons midden zou willen bewijzen. Want dat alleen maakt onze kerkdienst gezegend. Dat alleen kan vervullen. Heer, als het van ons moet komen, van onze inbreng, van onze prestaties, van onze inzichten, van onze activiteiten, dan zou het niet veel opleveren en voor de eeuwigheid helemaal niets opleveren. Maar als u in ons midden bent en als u uw werk doet en als door uw Heilige Geest uw woord krachtig mag worden verkondigd en ingang mag vinden in onze harten, als door uw Heilige Geest die gestalte van de Heere Jezus voor ons mag komen te staan en als in ons hart door die geest ook het waarachtige geloof gewerkt zal worden, zodat het ook beoefend mag worden, heren, dan zullen wij een ure beleven die we niet licht kunnen vergeten. En dan kunnen we het ook getuigen, de Heere was aan deze plaats. Geef ons dat, o God. Zegen ons naar de grootheid van uw barmhartigheid. Maar wil dan ook verzoening doen over onze zonden. Laat dan al die dingen die scheiding maken weggenomen worden in uw gunst. Laat het bloed van de Heere Jezus ons van alle zonde en onreinheid mogen verlossen. En wilt gij ons een nieuw hart, een rein hart geven. En wilt u ons voeten geven die volvaardig in het pad van uw geboden lopen. En wilt u ons ogen geven die aanschouwen de wonderen van uw wet. En wilt u ons zo uw rijke gunst betonen. Heren, zo bidden wij om uw onmisbare zegen hier, maar laten we die zegen ook mogen bidden voor alles wat vandaag in uw dienst, in dienst van uw koninkrijk mag worden verricht. Laat het verkondigen van uw woord niet ijdel zijn. Komt u daarin mee, heren, waar dat woord ook uitgedragen wordt. Laat het getrouw mogen gebeuren. Laat het overeenkomstig de wil van uw Heilige Geest mogen geschieden. Laat uw woord gebracht worden, heren, in betoning van geest en van kracht. En wilt u er dan zo zelf ook uw goddelijke zegen aan verbinden. Opdat het dienstbaar mag zijn aan de komst van uw rijk. Opdat er vele getroffen mogen worden. In het hart getroffen en geraakt mogen worden. Door dat levende en krachtige en bekerende woord van u. En dat uw volk daardoor mag worden onderwezen. Dat ze mogen worden terechtgewezen indien dat nodig is. Dat ze mogen worden bemoedigd indien daar behoefte aan is. Kortom, heren, dat dat werk van u zo voortgang mag vinden op deze dag. En dat uw naam in dat alles ook mag worden groot gemaakt. Denk aan onze zieken. Heren, we noemden u een aantal namen. Zuster Den Hoed, die nog altijd in het ziekenhuis in Rotterdam verpleegd wordt. Er mag vooruitgang zijn en daar willen we uw naam voor danken. Maar er blijven toch ook nog zorgen, Heere, laat zij mogen ervaren, ook bij de voordeur, dat uw hand over haar uitgestrekt is en dat uit die hand ook het herstel mag komen. En dat ze uit diezelfde hand ook mag ontvangen wat ze voor haar geestelijk welzijn nodig heeft. Denk aan haar en alle die haar lief zijn en omring ze met uw genade. En wilt gij geven dat hun hoop op u gevestigd zal mogen blijven. Want Heere, van u zal het ook voor haar moeten komen. Dat geldt ook voor zuster De Geus. Heere, u hebt in haar leven het zo bestuurd dat ze in de afgelopen week toch weer naar het ziekenhuis moest. Maar dat hoefde toch ook weer niet te lang te duren. Ze mag nu weer thuis zijn, al is ze daar nu patiënt. Denk aan haar ook, Heere. En zoudt u de middelen die gebruikt worden nog tot zegen willen stellen, zoals u dat ook bij eerdere gelegenheden zo wonderlijk hebt willen doen. Laat het ook nu weer haar ervaring mogen wezen en blijven. De Heere denkt aan mij. Heere, geef dat ook aan de andere zieken die behandelingen ondergaan en die een weg van beproeving moeten gaan. U weet, o God, wat er in stilte kan worden afgeworsteld en wat er aan zorg en moeite in het hart kan leven. Maar we mogen toch, en dat mogen ook hun ervaring zijn, Heere, geeft u dat. We mogen toch weten uit uw woord dat gij hoort naar het geroep van ellendigen en dat gij let op het zuchten van nooddruftigen. Laten ze dan zo ook maar veel de weg tot uw genadetroon mogen gaan. En niet alleen als er ziekte is, is die weg nodig. Er kunnen ook andere moeiten zijn, er kunnen ook andere zorgen zijn, er kan ook ander verdriet zijn, Heere. Misschien wel dingen waar we met een ander niet over praten, dingen die we voor onszelf houden, die we misschien in stilte proberen te verwerken zo van binnen, maar daar toch ook de moeite en de worsteling mee kennen. Heere, houd toch de weg naar uw genadetroon in al die gevallen open. En wilt u geven dat we met al de zorgen die er kunnen zijn, maar bij u mogen schuilen. En wees dan een alles vervullend God. Heere, zo bidden wij dat u aan ons denken wilt. Aan een ieder van ons, heel persoonlijk en heel bijzonder. En dat u zo ook aan ons als gemeente wilt gedenken. Voorzie in onze noden. Denk aan ons ten goede. Om Jezus wil. Amen. We zingen nu uit de 56ste psalm, daarvan het eerste en het tweede vers. Het eerste en tweede vers van psalm 56. Gemeente, we gaan nu met elkaar letten op het feit dat ze de Heere Jezus hebben gearresteerd. Het arrestatieteam is gekomen om de Heere Jezus, als was hij een misdadiger, gevangen te nemen. Hij zegt dat ook, gij zijt uitgegaan als tegen een misdadiger. Met stokken en zwaarden en een hele bende. Alsof hij een levensgevaarlijke crimineel was. Hij zal gevangen genomen worden en daarna veroordeeld, en daarna terechtgesteld. Maar tegen die arrestatie verzet Petrus zich. Het staat er in Matthäus niet uitdrukkelijk bij. Ziet een van degenen die met Jezus waren de hand uitstekende, trok zijn zwaard. Maar uit andere evangeliën weten we dat dat Petrus is geweest. Petrus die kennelijk over een zwaard beschikt. Eigenlijk is het niet eens een zwaard, het is een soort slagersmes wat hij bij zich had. Wat hij meegenomen had, wat hij in de paaszaal gebruikt had om het paaslam te slachten. Maar om op allerlei dingen voorbereid te zijn, want de Heere Jezus had tijdens die paasmaaltijd over zulke dreigende dingen gesproken, dat Petrus maar liever op het een en ander voorbereid was, dus had hij dat grote mes bij zich gestoken. Wel nu, dat trekt hij. En daarmee begint hij in het wilde weg te slaan. En hij slaat het oor van de dienstknecht van de hoge priester Malchus af. Het had erger gekund, maar dit is ook al erg genoeg. En als de Heere niet onmiddellijk ingegrepen had, zou Petrus inderdaad nog meer schade hebben aangericht. Maar de Heere geeft hem onmiddellijk het bevel om het zwaard op te bergen. Keer uw zwaard weder in zijn plaats. En niet alleen doet de Heere dat, wij weten uit een andere evangelie dat de Heere ook de schade die Petrus heeft aangericht gaat herstellen. Eenvoudig gezegd, hij gaat het afgehouwen oor van Malchus weer op zijn plaats terugbrengen. En er is van die verwonding daarna ook niets meer te zien. Het laatste wonder dat de Heere Jezus verricht heeft toen hij nog vrij man was, dat was het genezen van het oor van deze slaaf, deze dienstknecht van de hoge priester. En dus nog één keer, vlak voordat zijn handen gebonden worden, heeft de heiland bewezen een barmhartig heiland te zijn, die zelfs een oor van een van zijn vijanden wil genezen. Maar dan laat de Heere Jezus aan Petrus en aan de anderen ook weten dat zwaarden trekken geen oplossing is. Daardoor worden de moeilijkheden niet weggenomen. Daardoor wordt alleen het bloedvergieten vermeerderd. Die het zwaard nemen zullen door het zwaard vergaan. Dat zal altijd zo doorgaan. Dat is een onomkeerbare wet. En we zien de waarheid van die wet in deze wereld. Het zwaard wordt getrokken, een ander trekt ook het zwaard. En zo blijft het bloedvergieten doorgaan. Bovendien, Petrus is door deze ondoordachte daad, deze onbehouwen actie, zelf ook in gevaar om gearresteerd te worden. Want nu staat hij schuldig. Nu heeft hij geweld gepleegd tegenover degene die door het wettig gezag zijn gestuurd. En nu kan Jezus, Petrus meester, er ook terecht van beschuldigd worden dat hij de leider is van zulke opstandelingen. Hoe komen zij zo? Hoe komen ze zo opstandig? Dat zal hun leider hen wel erin gebracht hebben. Dus kunnen ze Jezus nu ook terecht beschuldigen. En vandaar ook, niet alleen om zijn barmhartigheid te betonen, maar ook om Petrus dwaze daad te herstellen, heeft de Heere dat oor van deze Malchus genezen. En als de Heere dan zo een einde gemaakt heeft aan dat verzet, spreekt hij de woorden die we in onze tekst vinden. Waarin hij laat weten dat hij Petrus helemaal niet nodig heeft. Zou de Heere Jezus verdedigd moeten worden? Zouden er krachten in het werk gesteld moeten worden om het voor hem op te nemen tegen die bende die gekomen is om hem gevangen te nemen? Dan beschikt de Heere Jezus wel over andere middelen dan over het zwaard van Petrus. dan kan hij immers zijn vader bidden om bijstand, om beschermers. En dan zal zijn vader hem terstond, onmiddellijk, ruim voldoende helpers toezenden. Hemelse legermachten, meer dan 12 legioenen engelen. Meer dan 12 × 6000, 72.000 engelen zouden onmiddellijk gereed staan om Jezus te ontzetten uit de handen van zijn vijanden. Daar zouden die Romeinen samen met de Joden niet op terug hebben. En Jezus is zeker dat die engelen onmiddellijk zouden komen als antwoord op zijn gebed. Zo pas was er toch nog een engel, toen Jezus nog in gebedsworsteling was in Gethsemane. Lucas 22 vertelt ons toch dat toen Jezus tot zijn vader bad, worstelend of de drinkbeker van hem voorbij kon gaan, maar tegelijkertijd zijn wil onderwerpend aan de wil van de vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En toen zijn zweet veranderde in grote druppels bloed, en toen hij in grote zielsangst en benauwdheid worstelde in het stof, toen heeft zijn vader toch zijn gebed gehoord, en toen kwam er toch een engel uit de hemel om hem te versterken. Zoals die ene engel kwam om hem te versterken, zo zijn er nog veel meer engelen beschikbaar om hem te helpen. En hij hoeft zijn vader maar 1 keer te bidden. En zijn vader zal hem onmiddellijk verhoren. U ziet, de Heer Jezus is hier toch anders dan toen hij in de hof van Gethsemane binnenkwam. Als hij deze woorden spreekt, dan spreekt hij deze woorden in heilige zelfbeheersing. Dan is hij niet meer zoals hij bij zijn komst in Gethsemane was, droevig en zeer beangst. Dan is hij niet meer zo in grote benauwdheid zoals hij was tijdens die gebedsworsteling toen zijn zweet bloed werd. De Hebreeënbrief zegt: hij is verhoord uit de vrezen. En wat het voor de lijdende en voor de strijdende zaligmaker betekend heeft, die ene engel die hem kwam om hem te versterken, het heeft dit voor hem betekend: dat de engelen gereed staan om hem te dienen. En dat is ook alweer, net zoals op de berg der verheerlijking, even een blik in de hemel, even een ondervinding van de vreugde die hem voorgesteld is. Hij die der engelen Heer is en blijft, hij zal straks in de heerlijkheid delen om bij die hemelse dienaren te mogen zijn en bij zijn vader te mogen zijn. Want van die twee dingen geeft hij in de woorden van onze tekst klaar en duidelijk getuigenis. Hij heeft een vader in de hemel. Zo zegt hij het toch? Of meent gij dat ik mijn vader nu niet kan bidden? Hij heeft een vader in de hemel. En die vader hoort hem. Dat weet hij ook zeker. Dat heeft hij zo pas nog ondervonden. Hij is verhoord uit de vrezen. En het tweede wat hij met zekerheid weet en wat hij met zekerheid getuigen kan, dat is dat er in de hemel legioenen klaarstaan om bij het eerste bevel van zijn vader naar de aarde te snellen om de Zoon van God uit zijn lijden te ontzetten. O ja, hij is de man van smarten. Hij is verzocht in krankheden. Hij was daar zo pas nog als een worm en geen man die in het stof van de olijvenhof kroop. En als u goed ziet, dan ziet u die bloed, die rode strepen op zijn gezicht. Van dat bloedzweet dat zo pas nog uit zijn huid geperst werd. Maar dat is niet alles. In zijn diepe lijden weet hij toch, zijn vader hoort hem. Zijn dienstknechten staan gereed. Een vader heeft hij. En zijn vader is de almachtige God. Zijn vader is degene die geen hindernissen kent als het gaat om de uitvoering van zijn goddelijke wil. Hij gebiedt en het staat er. Hij spreekt en het is er. En die machtige, die almachtige God is Jezus Vader. De Heere Jezus staat hier in het volle bewustzijn van die meest intieme relatie die er is tussen de Vader en de Zoon. En die Vader heeft engelen tot zijn beschikking die hij tot beschikking van zijn Zoon zal stellen. Als ze gestuurd worden, zal niet één van hen weigeren. Zullen ze alle gewillig en vaardig passen op het woord van de mond van die God die hen zendt en gebiedt. Ze zijn gewillig geweest altijd om elk werk te doen. Ze zullen zeker gewillig zijn als ze de Zoon van God zouden moeten komen helpen en bijstaan. En machtige legermachten vormen zij. De Heer Jezus spreekt niet al niet voor niets in militaire termen. Het zijn legioenen. Eenheden van het leger. En wat kan zo'n legermacht? Weet u nog die geschiedenis uit de tijd van Hiskia? Dat de Heere een engel stuurde, één engel. En die doden in die nacht van het leger van de Assyriërs, dat het beleg om Jeruzalem geslagen had, die ene engel doodde van die Assyrische soldaten 185.000 man. 185.000. Mijn vader kan mij meer dan 12 legioenen engelen bijzetten. Meer dan 72.000 engelen. Vermenigvuldigt u 72.000 eens met 185.000. Zoveel zouden er vallen als het ging om de ontzetting van Jezus uit de handen van zijn vijanden. Het loopt in de miljarden. En als Jezus bidden zal, dan zal het gebeuren. En dan wordt hij niet gevangen genomen. Dan wordt hij niet naar zijn rechters geleid. Dan hoeft hij zijn leven niet te verliezen. Dan kan hij al het lijden ontlopen. Dan hoeft hij niet meer één teug uit de lijdensbeker te drinken. Dan kan hij als overwinnaar over al zijn vijanden vrij uitgaan. Als hij het zou willen, dan zouden zijn vijanden niet alleen maar achterovervallen, maar dan zouden ze voor eeuwig weggedaan zijn. Maar hij maakt er geen gebruik van. Hij maakt geen gebruik van het zwaard van Petrus. Petrus moet dat zwaard maar weer opbergen. En hij bidt niet tot zijn vader het gebed om engelenbijstand. De engelen moeten in de hemel blijven. Jezus vraagt niet om hulp. Niet van een discipel en niet van hemelse dienaren. Hij ziet ervan af. En de vijanden mogen komen. En ze mogen hem grijpen. En ze mogen hem binden. En hij steekt zelf zijn handen uit om zich te laten binden. En ze mogen hem wegvoeren. En ze mogen hem bij zijn rechters brengen. En ze mogen hem voor zijn rechters verhoren en veroordelen. En bespotten. En blinddoeken. En bespuwen. En naar een andere rechter brengen. Om hem weer te laten verhoren. En ze mogen zijn kruisdood eisen. En ze mogen hem geeselen. En ze mogen hem een purperen kleed omdoen. En ze mogen hem de doornenkroon opzetten. En ze mogen hem een rietstaf in de hand geven. En ze mogen hem in zijn gezicht slaan. En ze mogen hem het kruis opleggen. En ze mogen hem wegbrengen uit Jeruzalem. En ze mogen de hamer in de hand nemen. En de ruwe spijkers door zijn handen en door zijn voeten slaan. Dat mag allemaal gebeuren. In heilige zelfbeheersing geeft de heiland zich over. Hij geeft zijn rug aan degene die hem slaan. En hij keert zijn wangen toe aan degene die hem het haar uitplukken. En laat niemand denken dat hij het leven van Jezus neemt. Jezus legt het vrijwillig af. Uit zichzelf. Waarom gaat dat zo? Hij heeft zo pas nog in Gethsemane gebeden, voordat zijn vijanden kwamen. En voordat Judas hem kwam verraden met een kus, heeft hij in Gethsemane gebeden tot 3 maal toe. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En wat is de wil van God dan? De wil van God is dat hij de drinkbeker die hem de Vader geeft, ook drinken zal. En dat hij hem tot op de laatste druppel leeg drinken zal. Dat is de wil van God. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. En die wil, die heilige wil van zijn Vader, waar de Heer Jezus mee geworsteld heeft. Waar hij het innerlijk zo moeilijk mee had. Waardoor hij beangst en benauwd geworden was. Die wil van God die zijn lijden eist. Die zijn sterven straks gaat vragen. Die wil wordt door de Zoon gerespecteerd. Daar buigt hij onder. Ook nu. Nu de vijanden gekomen zijn. En dat heeft hij afgelezen uit de schriften. Zo noemt hij ze. Hoe zouden dan de schriften vervuld worden die zeggen dat het al zo moet geschieden? Wat doet de Heer Jezus hier dus? Hij houdt zich aan het woord. Aan Gods eigen woord vast. Want dat woord, dat zijn de schriften. Door God geschreven, door God nagelaten. De boeken van het Oude Testament. En daar is de Heer Jezus aan gebonden. En daar staat het. Daar staat het in de schriften dat de Zoon des Mensen zal moeten lijden. Dat hij zal moeten worden verworpen. Dat hij zal moeten worden gedood. En die schriften zijn hem heilig. Omdat ze de wil van zijn God volkomen bevatten. En omdat het zijn dure plicht is. Overeenkomstig zijn eigen belofte. Zie ik kom om uw wil te doen. Omdat het zijn dure plicht is om de schriften te vervullen. En die zouden niet vervuld worden als Petrus met het zwaard had mogen blijven slaan. En die schriften zouden niet vervuld zijn als er hemelse legermachten uit de hemel zouden zijn neergekomen om de Zoon van God te ontzetten en uit de macht van de vijanden te bevrijden. Dat zou tegen de schriften ingegaan zijn. En dat wil Jezus niet. Tot geen prijs. Want het is zijn oprechte keus. Om de wil van zijn Vader die hem boven alles heilig is, in alle opzichten te volbrengen. Gemeente, ziet u wat de Heer Jezus hier doet? Hij geeft ons garanties dat het woord van God echt de waarheid is. En dat de schriften niet gebroken kunnen en zullen worden. Hij is degene die de schriften gaat vervullen. Stel eens dat hij Petrus had toegestaan om met dat zwaard te blijven slaan. En de andere discipelen ook permissie had gegeven om zich te verweren. En die vijanden in zijn kracht te overwinnen en weg te jagen. Stel dat de Heere van die andere hulpmiddelen gebruik gemaakt zou hebben. En dat hij zijn Vader wel gebeden zou hebben om engelenbijstand. En dat zijn Vader die engelen gestuurd zou hebben. Zou de Heere Jezus wel ontzet zijn uit de handen van zijn vijanden. Maar we waren het woord kwijt geweest. De schriften zouden zijn gebroken. Er zou iets gebeurd zijn dat niet in overeenstemming was met wat de Heere geopenbaard had in het woord van God. Dan zouden de schriften onbetrouwbaar zijn gebleken. En dan kan een mens helemaal nergens meer op aan. Als je op het woord van God niet meer aan zou kunnen, als dat een leugenwoord zou blijken te zijn, onbetrouwbaar. Wat is er in deze verleugende wereld dan nog over om op te vertrouwen? Op wiens woord kun je dan nog aan, als je ook op Gods woord niet aan kunt? Dan zou er nergens meer houvast zijn. Maar de genadige zaligmaker zorgt ervoor dat zijn kerk zijn woord mag blijven houden. En dat de schriften wel vervuld zullen worden. U zegt dan, welke schriften? Wel, dat is niet zo'n moeilijke vraag. Laat ik er een paar noemen. De schriften die vervuld moeten worden en die zeggen dat het zo moest geschieden. Ik denk allereerst aan dat toch hele bekende hoofdstuk. U kent ongetwijfeld het 53ste hoofdstuk van Jesaja, nietwaar? Daar gaat het over dat deze dingen zo moesten geschieden. Daar gaat het over dat schaap dat stemmeloos is voor het aangezicht van zijn scheerders. En dat is hij, dat is de afbeelding van hij, van hem die hier in de hof zijn discipelen onderwijst. Daar gaat het over dat lam dat ter slachting geleid wordt. En aan dat lam wordt hij bedoeld. Daar gaat het over de man van smarten, veracht en de onwaardigste onder de mensen, verzocht in krankheden. En eigenlijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Daar gaat het over hem die verwond was om onze overtredingen. Daar gaat het over hem die verbrijzeld is. Daar gaat het over hem die striemen gehad heeft. Daar gaat het over hem die door de Heere verbrijzeld gaat worden. Dat stond er. En dat staat Jezus op dit moment ook duidelijk voor de aandacht. En dat moet vervuld worden. De schriften zeggen dat het al zo geschieden zal. Welke schrift? Ik blader even terug in het boek van de profeet Jesaja. Maar daar gaat het over degene die zeggen kon, ik geef mijn rug aan degene die mij slaan en mijn wangen aan degene die mij het haar uitplukken. Mijn aangezicht verberg ik niet voor smaadheden en speeksel. En hij weet dat het gebeuren gaat. Hij weet dat alles wat naar het recht zou moeten geschieden straks krom en onrechtvaardig zal zijn. Als hij in de rechtszaal voor zijn rechters ook zal worden bespuwd. En bespot. Maar het staat in de schriften dat hij zijn aangezicht moet geven, ook aan hen die hem bespuwen. En zo moet het geschieden. Ik denk aan dat woord uit de profetie van Zacharia. Er zou veel te noemen zijn. Ik neem alleen maar een paar teksten. Ik selecteer een paar woorden. Zwaard ontwaak tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heere der Heerscharen. Sla die herder en de schapen zullen verstrooid worden. Het stond in de schriften dat het al zo moet geschieden. De herder geslagen en de schapen verstrooid. Ik denk aan die woorden uit de psalmen. We hebben gezongen uit de 22e. We kunnen denken aan de 69ste. Waar gesproken wordt over de gal die ze hem hebben gegeven. Een edikteug heet zelfs een gunstbewijs. En dat sterke stierenheer van Bazan, sterk van krachten, dat hem omringt aan alle zijden. Dat woord over zijn klederen die verdobbeld worden. Het stond in de schrift. En het moet al zo geschieden. Elk woord. Elk woord van zijn vader is in de ziel van de zoon geschreven. En hij zal niet één van die woorden ter aarde doen vallen. En moet het dan al zo geschieden, dan zal het al zo geschieden. Zie, ik kom om uw wil te doen. Jezus is waarlijk de leidende knecht des Heren. De geslagen herder. De verachte en de bespotte. Wel, in de woorden van onze tekst wordt ons op deze wijze, en u begrijpt het al en we staan er nog even iets langer bij stil. In de woorden van onze tekst wordt door de Heer Jezus heel nadrukkelijk gepredikt. Zijn grote gewilligheid als zaligmaker. Als er één ding duidelijk is uit wat hij hier tegen zijn discipelen zegt, dan is het wel dat hij gewillig is om alles te doen wat gedaan moet worden, om alles te vervullen wat vervuld moet worden, om de beker te drinken tot op de bodem toe. Gewillig. En zo is hij nu altijd geweest, gemeente. Nou heeft die Heer Jezus nooit één keer geprotesteerd tegen de wil van God. Die is nooit één keer in opstand gekomen. Hij heeft nooit één keer tegen zijn vader gezegd: nee, dit wil ik niet. Dit kan ik niet aan. Hij is wel beangst geweest. Hij is wel bedroefd geweest. Hij heeft wel gevraagd tegen het Gethsemane: kan deze drinkbeker van mij voorbij gaan? Maar terstond, onmiddellijk, heeft hij zijn eigen wil toch weer onderworpen aan zijn vaders wil. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En nooit, nooit is hij ervoor weggelopen voor die wil van God. Nooit heeft hij gezegd tegen zijn vader: vader, deze weg is te zwaar. Nooit heeft hij gezegd: deze straf is te heftig. Altijd. Hoewel hij onschuldig was. Hoewel hij rein was. Hoewel hij nooit zonde gehad of gekend of gedaan heeft. Altijd is hij gewillig geweest om zichzelf te verloochenen. Hij zegt tegen zijn discipelen: die niemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf. Wel, hij heeft laten zien wat dat is, zelfverloochening. Hij heeft zichzelf vernederd. De gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende. De mensen gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Heeft gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Is gehoorzaam geworden tot aan de dood, ja, de dood des kruises. En zijn eigen rust heeft hij opgegeven. En alles wat het rechtvaardig oordeel Gods over hem beschikte, heeft hij gewillig aanvaard. Waar deed hij dat voor? U zegt om zondaren zalig te maken. Ik ontken dat niet. Maar het zou toch mijn eerste antwoord niet zijn. Waartoe heeft de Heere Jezus dat allemaal gedaan, wat ik u zojuist noemde? Waartoe was hij gewillig om de schriften te vervullen, omdat het al zo geschreven staat? Waarom? Omdat hij als eerste doel bij zijn komst in deze wereld dit had. Hij zou het geschondene recht van zijn vader herstellen. Hij heeft een vader. En die vader is onteerd. En de wet van zijn vader ligt gebroken. En de rechten van zijn vader zijn miskend. Moet dat zo blijven? Hij komt het opnemen voor de eer van zijn vader. En hij komt de wet van zijn vader verheerlijken. En hij komt zijn vader eer bereiden. In gehoorzaamheid. Zoals de mens dat had moeten doen. Maar de mens weigerde het. En nu komt deze mens, die zijn broeder in en alles gelijk geworden is, uitgenomen de zonde goed maken. Wat die mens misdaan heeft. En aan God geven. Wat God aan de mens tekort gekomen is. Daartoe doet hij alles wat van hem geschreven is. En daarbij, en gemeente, dat is een onbegrijpelijk wonder. Daarbij vernietigt hij die mens niet. Daarbij zoekt hij ook nog de zaligheid van die zondaar. Daarbij maakt hij het heil dat voor zondaren nodig is, inderdaad ook beschikbaar. En zult u nou begrijpen, enigszins begrijpen, hoe groot het wonder van de gewilligheid van de Heere Jezus is, dan moet u dat eens vergelijken, en ik hoop dat u dat ook ervaringsgewijze bevindelijk kunt doen, dan moet u dat eens vergelijken met uw eigen onwilligheid. Plaats het maar eens in contrast met wie wij zijn. En wat wij tegenover God gedaan hebben. En hoe wij ons gedragen hebben tegenover onze schepper. En tegenover zijn gebod. En tegenover zijn heilige wil. En tegenover wat hij heeft geopenbaard. Wat zijn wij voor mensen? De Bijbel spreekt ergens over het wederhorig kroost. Nou, daar zijn wij nou ook deel van. Hebt u daar trouwens wel eens erg in gekregen? In uw eigen wederspannigheid. Als God zegt, zo wil ik het, en dan wij dan zeggen, nee, ik wil het zo niet. En als God zegt, dit is de weg, en wij zeggen, nee, maar dan gaan wij niet in. We kiezen onze eigen weg. En als God zegt, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dat wij dan zeggen, dat maken we zelf uit. Gij zult niet. En dat wij dan zeggen, heren, wij zijn er ook nog en wij beslissen zelf wel. Dat doen we toch als zondaren. Onze wil tegenover die van de Heere plaatsen. Ons onderwerpen aan de Heere. Geen sprake van. God moet zich aan ons onderwerpen. God moet onze zin doen. En niet omgekeerd. Zo'n hart hebben wij. Of niet? Weerbarstig. En dus. Dus heeft God alleen maar verdriet van ons gehad. God heeft alleen maar verdriet van ons gehad. Zoals hij dat van Israël zegt, 40 jaar heb ik verdriet van hen gehad. Ze zijn een volk, dwalende van hart. En ze kennen mijn wegen niet. En er is geen mens die uit zichzelf God zoekt en dient en vreest en lief heeft en voor God kiest. Er is niemand die goed doet. Dat is de werkelijkheid. En zo beleeft God de werkelijkheid van zijn gevallen schepselen. Van zijn onwillige en van zijn weerbarstige mensenkinderen. En hij blijft maar geduldig en hij blijft maar langmoedig en hij blijft maar zegen en hij blijft maar weldoen. Nou, plaats daar nou tegenover de gewilligheid van die borg hier in Gethsemane. En niet alleen maar in Gethsemane. Niet alleen maar bij zijn arrestatie. Maar al de weg van het lijden, heel de weg van zijn leven. Hij verdraagt alle dingen. En als zijn vader dit op zijn pad zendt, aanvaardt hij het. Ik kom om uw wil te doen. En als zijn vader beschikt dat de vijanden komen om hem te arresteren, dan steekt hij straks de handen uit en hij zegt, bind me maar. Want het staat al zo geschreven. En als de vijanden hem straks gaan plagen en bespotten en honen, dan laat hij het geduldig over zich heen komen, wetende dat het al zo moet geschieden. Omdat dat allemaal in de beker van de gramschap Gods gemengd is. Omdat dat allemaal de eis van het geschonden recht van zijn vader is. Verwonder u maar over die gewilligheid. Over datgene wat we bij onszelf niet vinden, zeker van nature niet. Maar wat in hem geopenbaard is. En wat bewijst dat? Dat bewijst dat hij waarachtig zaligmaker is. Bent u overtuigd van zijn gewilligheid om te lijden? Van zijn gewilligheid om te sterven? Bent u ervan overtuigd dat hij het bewezen heeft, dat hij alles heeft willen volbrengen om Gods recht te bevredigen en om langs die weg zondaren zalig te maken en het heil voor hen te verwerven? Houd dan vast dat hij de gewillige zaligmaker is. Maar dan ga ik een stap verder. Want hier gaat het over de verwerving van het heil. Hier gaat het over het betalen van de prijs. Hier gaat het over het geven van zijn leven. Wat hij voor zondaren wilde doen. Als hij daarin gewillig is, gemeente, dan is het volgende wat de schrift ons leert, dan is hij net zo gewillig om het verworven heil uit te delen, als dat hij was om het heil eerst te verwerven. Zo gewillig als hij was hier om te betalen, zo gewillig is hij ook om het gesloten zondaarshart open te maken en de onwil in het zondaarsleven te buigen. Zo gewillig is hij ook om een mens verdorven en verloren in schuld op te zoeken en op te rapen en hem dat heil te schenken en deelachtig te maken. O ja, de Heere Jezus is in zijn en door zijn Heilige Geest de gans gewillige zaligmaker om ook het heil toe te passen. Twijfelt u daaraan? Er zijn mensen die daaraan twijfelen of de Heere wel gewillig is om op hen neer te zien. Er zijn mensen die er vrees bij hebben, bij de gedachte, zou het wel voor mij kunnen? Zou de Heere mij ook nog wel willen helpen? Zou de Heere naar mijn gebed nog wel willen horen? En als je dan terugkijkt op je leven, dan moet je zeggen, ik heb het er niet naar gemaakt. En als de Heere me zou verstoten en wegdoen, dan zou dat geheel verdiend zijn. En op grond van de vrees, op grond van hun besef van onwaardigheid, zijn er mensen die denken, oh, maar dan zal de Heere mij niet willen hebben. Dan kan het voor die en voor die, maar zo gewillig als dat de heiland was om het heil te verwerven, zo gewillig is hij ook om het heil toe te passen. Het is niet te vergeefs om deze gewillige heiland aan te roepen en hem te smeken of hij ook uw hart wil openen en uw wil buigen en uw verstand wil verlichten en uw kennis der zaligheid te geven. Hij is, en daarmee is zoveel van zijn werk getypeerd, hij is de gewillige. Zowel toen als nu. En als hij vanmorgen klopt op de deur van uw hart en zegt, doe mij open, dan is hij gewillig om de sleutel om te draaien en uw hart voor zich in te winnen. En als hij vanmorgen zegt, geef mij uw hart, dan is hij gewillig om dat hart te nemen en het zich toe te eigenen en het te vervullen met zijn geest en met zijn vrezen. En zo lezen wij in de woorden van onze tekst iets over de gewilligheid van de borg. Er is een tweede wat we in de woorden van onze tekst lezen. Hier wordt namelijk ook het grote heil gepredikt dat deze zaligmaker verdiend heeft. En dan concentreer ik dat op drie dingen. De Heere Jezus heeft het over zijn vader gehad. De Heere Jezus heeft het over 12 legioenen engelen gehad. En de Heere Jezus heeft het over de vervulling van de schriften gehad. Nou, die drie dingen, er is veel meer dan dit. Maar die drie dingen stellen toch al heel veel van het heil dat Christus verworven heeft voor. Hij heeft een vader. En zijn discipelen hebben er geen. Geen vader in de hemel tenminste. Ze zijn uit de vader de duivel, de vader der leugenen. Daar is elk mens van nature uit. Maar wat doet de Heer Jezus? Als hij het over zijn vader heeft, dan is hij daarin tegelijkertijd ook al een weg aan het banen voor die discipelen die hij nu nog terecht moet wijzen en terug moet wijzen en dat zwaard van Petrus moet hij verbieden enzovoort. Voor die onkundigen, voor die dwalende, voor die dwazen, voor die in Gethsemane slapende discipelen, dan is hij bezig om voor die discipelen een weg te banen dat zijn vader ook hun vader weer zal zijn. Zo zegt hij het straks na zijn opstanding, een paar dagen later, maar tegen Maria Magdalena, ik vaar op tot mijn vader en uw vader. Want wat komt hij doen? Wat is zijn heilswerk? Die verloren zondaren, die dwazen, die onbeheersten, die weerspannigen, die wederhorigen, die slapen als hij gezegd heeft, waakt en bidt, opdat ge niet in verzoeking valt.
Die discipelen die hem alleen laten. Straks en daar eindigde de schriftlezing van mee. Toen vluchten de discipelen hem verlatende. Ze deserteren. Ze zijn aan hem geërgerd. Deze discipelen. Zo onwaardig. Zo ongeschikt. Hij wil ze toch tot God terugbrengen. En dat is tot zijn vader toebrengen. En ze weer een open toegang geven tot de God tegen wie ze gezondigd hebben. Om ze weer thuis te doen komen. Gemeente, dat is een stuk van het heil van de zaligheid die Christus verworven heeft. Voor mensen die van God vervreemd zijn zoals u en ik. En dat door onze zonde. Wat is er een kloof. En als God onze ogen opent voor onze verlorenheid, gaan we die afstand zien. En gaan we ook de onmogelijkheid zien. Om over die kloof en over die afgrond heen weer terug te komen bij God. Het kan nooit, nooit meer goed komen. We hebben het zo verknoeid en we kunnen zo weinig goeds daar tegenover stellen. Zeg maar niets aan goeds. Wij kunnen nooit behouden worden. Wel, de Heer Jezus kwam om het onmogelijke te doen. De Heer Jezus kwam om vijanden met God te verzoenen. De Heer Jezus kwam om de toorn van God, de rechtmatige toorn van God te stillen. En het vaderhart ook weer in te nemen voor die verloren zondaren. Die kunnen om zijnentwil nu terug. En die kunnen om zijnentwil zijn vader leren kennen, niet meer als een vertorend rechter, maar als een verzoend God, als een vader. En door de geest die Christus verworven heeft, leert hij het die discipelen, leert hij het die weerbarstigen en die wederhorigen van nature, leert hij door zijn geest die discipelen zijn vader ook kennen. En hij leert het ze zeggen ook, Abba, Vader, want ze worden tot kinderen aangenomen. Dat is een van de aspecten van het heil dat de zaligmaker verwerft, dat hij hier in de woorden van onze tekst, waar hij wat van laat zien. En het tweede, Christus, hij is ervan overtuigd dat hij beschikken kan over meer dan 12 legioenen engelen. Maar hij maakt er geen gebruik van. Hij laat ze in de hemel. Ze zijn wel zijn dienaren, maar hij gebruikt hun dienst niet. Maar nu hij het heil verwerft in grote gewilligheid, hoort bij dat heil ook dat hij engelen hulp en engelen bescherming voor zijn discipelen verwerft. Want nu kan gezegd worden straks in de Hebreeënbrief dat die engelen gedienstige geesten zijn. Die uitgezonden worden ten dienste van degene die de zaligheid beërven zullen. En heeft de Heer Jezus er dan van afgezien om zijn vader te bidden om engelenhulp en engelenbescherming. Die vader gaat die engelen wel beschikbaar stellen voor zijn kinderen hier op aarde. Niet dat je dat ziet en niet dat je dat altijd merkt, maar de eeuwigheid alleen zal openbaren hoeveel Gods kinderen aan de gewillige dienst van de engelen te danken hebben. De engelen van wie God gezegd heeft, ze zullen u op weg bevrijden, opdat ge uw voet aan geen steen stoot. De eeuwigheid alleen zal kunnen openbaren wat engelen gedaan hebben ter bescherming en ter bewaring van Gods kinderen. En dat heeft Christus voor hen verworven toen hij van de engelen bescherming afzag. Ook dat behoort bij het heil dat Christus verworven heeft. En al zou Gods kind zich daar nou nooit bewust van zijn, al zou hij zich dat nou nooit realiseren, dan nog zijn al Gods kinderen onder engelenbewaking gesteld. En maakt de Heere gebruik van deze hemelse dienstknechten om zijn goddelijke zorg over al zijn volk uit te strekken. En dat heeft Christus verworven. En dan in de derde plaats. Hij heeft het ook over de schriften gehad. Die moesten vervuld worden. De schriften die van hem getuigen, Jesaja 53, Psalm 22, Psalm 69, Jesaja 50, Zacharia 13 en zoveel andere plaatsen als er nog zijn waarin geschreven staat dat de dingen al zo moeten geschieden. De plaatsen over de lijdende knecht des Heren, over het verbrijzeld worden van de Zoon van God, over zijn ziel die zich tot een schuldoffer zal stellen. Al die dingen die zo geschreven staan, die vervuld moesten worden. En daar gaf hij zich voor. Die weg ging hij. Alleen die schriften. Alleen die schriften die van hem spreken. Of zal elk schriftwoord vervuld worden? En heeft de Heere Jezus voor zijn volk hier op aarde ook niet verworven dat al de beloften Gods, die God gesproken heeft over hun zaligheid, over hun bewaard worden, over hun gedragen worden, het hele leven door en straks door de dood heen ook nog, zo de eeuwige zaligheid binnen, heeft de Heere Jezus niet verworven dat ook al die woorden een keer vervuld zullen worden. Het moet zo geschieden, zei hij. En hij doelde op datgene wat van hem geschreven stond. Maar het moet ook zo geschieden, alles wat God zijn volk heeft toegezegd. Wanneer ge zult gaan door het water. Ik zal bij u zijn. En door de rivieren. Ze zullen u niet overstromen. Wanneer ge door het vuur zult gaan. Ge zult niet verbranden. En de vlam zal u niet aansteken. De schriften kunnen niet gebroken worden. De Heere is een waarmaker van zijn woord. De Heere doet getrouw wat hij gezegd, wat hij beloofd heeft. Al Gods beloften zijn in Christus ja en amen, goden tot heerlijkheid. Het moet al zo geschieden en het zal ook al zo geschieden. En als Gods kinderen straks op de stranden van de eeuwigheid terugkijken en zien op de reis die ze hebben afgelegd, dan zullen ze niets anders kunnen getuigen dan dat het allemaal gegaan is zoals de Heere het had voorzegd, zoals de Heere het had toegezegd, zoals de Heere het had beloofd. En er is geen van Gods woorden in de Heilige Schriften onvervuld gebleven. Al Gods beloften, ze zullen hun vervulling ontvangen. Ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. En dat zei de Heere tot Jozua. En dat heeft de Hebreeën schrijver op zichzelf mogen toepassen. En dat mag tenslotte elk kind van God horen zeggen. Want de Heere zal de zijnen, zijn volk en erfdeel nooit begeven. Hij zal ze nooit meer uit het oog verliezen. Zoals de Heere Jezus het ook nog. En dat is de echo op die oudtestamentische schriften. Zoals de Heere Jezus het zijn discipelen en zijn ganse kerk straks ook nog gaat zeggen. Vlak voordat hij naar de hemel gaat. Zie, ik ben met u lieden. Al de dagen. Al de dagen. En wat voor dagen zijn dat? Dat zijn ook de moeilijkste, dat zijn ook de meest beproevende, dat zijn ook de zwaarste dagen van zielsverzoeking en van strijd en van duisternis en van vrees. Ik ben met u lieden, al de dagen, en het moet al zo geschieden, want Gods woord is waarachtig en getrouw. En er zal geen van Gods beloften ter aarde vallen. Zou de Heere het zeggen en niet doen? En ons ongeloof is de maatstaf niet om de waarachtigheid van Gods beloften af te meten. Ons klein geloof is zelfs de maatstaf niet om de betrouwbaarheid van Gods beloften af te meten. Christus, deze Christus, deze gewillige zaligmaker, gevangen genomen straks door zijn vijanden. En geeft zijn discipelen onderwijs en die zegt, hoe zouden dan de schriften vervuld worden? Deze Christus is de maatstaf bij de beoordeling van de waarachtigheid van het woord van God. Er valt niets ter aarde. En dat heeft de apostel Paulus geweten. En die heeft in die zekerheid, ziende op deze Christus van wie hij zo rijk gesproken heeft, mogen zeggen in de wetenschap dat het al zo moet geschieden, omdat de schriften niet gebroken kunnen worden. Wat zullen we dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zou hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is die ook opgewekt, is die ook aan de rechterhand Gods, is die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van deze gewillige borg en zalig maken? Verdrukking? Benauwdheid, hij heeft gezegd, al de dagen ben ik bij u. Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger, naaktheid of gevaar of zwaard. Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden we de ganse dag gedood. We zijn geacht als schapen ter slachting, maar in dit alles zijn wij om zijnentwil, omdat hij het verworven heeft. Meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft, want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere. Hoe zouden anders de schriften vervuld worden? Die zeggen dat het al zo moet geschieden. Hef dan uw hoofden omhoog. Misschien dat u midden in de verdrukking en in de benauwdheid en in de aanvechting verkeert, kind van God. Misschien dat de duivel op u losgelaten wordt en misschien dat hij het vuur heet stookt. En misschien dat u moet inleven de dwaasheid die in het hart van Petrus gebonden zat en de weerbarstigheid en de wederspannigheid. Misschien dat u met beschaamdheid van uw aangezicht voor God moet buigen en zeggen, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Maar zie op die gewillige Christus, die dit heil, de toegang tot God, engelenbegeleiding en bewaring en de vervulling van de schriften voor al zijn volk heeft verworven. Amen. Psalm 119, het 45ste vers. Samen danken. Genadige God, wij danken u voor uw heilig woord,
voor de schriften waar de Heere Jezus zoveel respect voor had. En waar de Heere Jezus uw wil in heeft afgelezen en die door de Heere Jezus ook zo werden zo gehoorzaamd en lief gehad dat hij niet iets anders wilde dan alles doen wat in de schriften voorzegd was. En wat heeft hij in die weg van gehoorzaamheid, van onderwerping aan uw goddelijke en heilige wil, een rijkdom aan zaligheid verworven. Heren, wij bidden van u dat gij ons de boodschap van vanmorgen wilt doen verstaan. Dat u die boodschap wilt indragen in ons hart. Dat u ons wilt laten zien hoe weerbarstig wij zijn, hoe onwillig. Dat u ons wilt laten zien hoeveel wij u misdaan hebben. Hoeveel gij aan ons tekort gekomen zijt. Opdat we ons voor u zouden verootmoedigen en schuldenaar zouden worden. Maar dat we ook mogen zien de gewilligheid van de door u gegeven borg. Om het allemaal nu te herstellen. En tegelijkertijd ook zoveel zaligheid voor zondaren te verwerven. Heren, houd ons ootmoedig. Laat dan ook uw volk en al degenen die u vrezen nooit zo ver komen, Heren, dat ze zichzelf gaan verheffen. En dat ze ergens zich op gaan beroemen. Maar laat het zijn zoals het in de woorden God staat, die roemen in de Heren. Want het Heren, het is uw werk, van begin tot eind, als u een mens overreedt. Het is uw werk als u een mens het hart opent en het verstand verlicht. Het is uw werk als u zondaren de ogen opendoet. Het is uw werk als u geloof geeft. Uw werk alleen, het komt van u. Heren, wij bidden u dat we daarom ook maar ootmoedig zullen mogen blijven. Wetende dat al de zaligheid tenslotte alleen maar terug te voeren is op de borg die in gewilligheid zichzelf gegeven heeft tot aan de kruisdood toe. Gedenk ons, o God, ook het verdere van deze dag. Breng ons ook vanavond nog weer samen rondom uw getuigenis. En hoor ons, Heren, om Jezus wil. Amen. 126, het derde vers, die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. althans een in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.